We gaan lezen uit Openbaring, hoofdstuk 14. Openbaring, hoofdstuk 14. Vanaf vers 14. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was: zend uw sikkel uit en maai. Want de ure om te maaien is gekomen. Want de oogst van de aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde. En de aarde werd gemaaid. O Vader, wilt u ons in het komende moment rijk zegenen? En spreek tot ons, Heer. Vertaal uw woorden in ons hart. Ons hart kan bezig zijn met zoveel dingen, Heer. En ik bid u dat u er doorbreekt en troost en helpt en bemoedigt. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het boek Openbaring is een boek waar de Heer Jezus openbaar komt. Het is niet de openbaring van Jezus die hij gegeven heeft over allerlei dingen, maar het doel van het boek Openbaring is dat de Heer Jezus, in wie hij echt is, zichtbaar wordt. Dat is eigenlijk het doel. En met dat hij zichtbaar wordt, dwingt hij eigenlijk, omdat hij Heer is, dat alles zichtbaar wordt. Hij wil ook hebben dat de macht der duisternis zichtbaar wordt. Hij wil dat motieven zichtbaar worden. Hij wil dat hele plannen die men heeft en smeet en alles wat men gedaan heeft, dat dat zichtbaar wordt. Dat iedereen duidelijk ziet wat is er nu gebeurd. Hoe is dat gekomen? En we zullen verbijsterd zijn als die dingen zichtbaar worden. Dus ook de Heer Jezus wordt zichtbaar. En ook daar zullen we ons over verwonderen. Maar ook Satan wordt zichtbaar. In Openbaring 12 lezen we dat Satan naar de aarde wordt geworpen. En daar staat dan: wee de aarde. Want hij komt, de Satan komt. En Satan zoekt een mens op aarde. Want God heeft de mensen geschapen en hij heeft hem gemaakt tot diegene die de aarde bewerkt en bewaart. Hij is een heerser over de aarde. Dus Satan weet dat en Satan zoekt een mens om die de aarde zal leiden. En dat eindigt in het getal 666, zoals u weet, het getal van de mens. 3 x 6, de mens als diegene die zijn uiterste kunnen en kennen heeft en op aarde zich manifesteert. En dat is de antichrist. En dat lezen we in hoofdstuk 13 van Openbaring. Dat gebeurt allemaal op de aarde. Dat gebeurt rondom ons heen. Dat zien we ook ontwikkelen. Overal, op de media. Ik correspondeer nog alles met de media in België. Van alles wat zij vanuit hun duistere inzichten communiceren. En het licht niet zien. Maar weet u, zien wij het? En hoofdstuk 14 is een heel bijzonder hoofdstuk. Omdat hoofdstuk 14 geeft ons een blik die wij mogen hebben. wij als christenen. En we lezen daar heel bijzondere dingen. De tekst die ik u gelezen heb in vers 14, die toont ons dat wij opgeroepen worden en ik zag en zie. Dat vinden we ook in vers 1 van hoofdstuk 14. En ik zag en zie. Wij moeten het visioen begrijpen, maar we moeten zelf gaan zien. Nou, misschien leef je wel in een hele duistere periode in je leven. Ik heb zo'n duistere periode gekend. En ik zag niets anders dan mijn duisternis. Dat is zo moeilijk. Vooral 's nachts zag ik dat. Ik kon niet slapen. Ik was zo van streek. Er was geen hoop en geen licht in mijn leven. Omdat alles wat ik zag, was wat ik zag met mijn natuurlijke ogen. En wat ik voelde, was allemaal wat ik meegemaakt had en hoe ik in het leven stond. Maar toen kwam God in mijn leven. En toen ging ik zien. Maar niet alleen ging ik zien, maar ik ging aandacht geven aan dat zien. Ik ging de details bekijken. Ik ging zitten. Ik ging nadenken. Waarom ben ik nu zo van streek? Waarom ben ik nu zo depressief? Waarom heb ik nu geen vreugde in mijn leven? Wat is nu de zin van mijn leven? En ik begon te zien. Hier staat er dat Johannes zag en hij riep ons op om te zien. Om iets bijzonders te zien. Er is niets heerlijker in je leven dan hoop te hebben in je denken. Een hoop die boven je eigen uitstijgt. Die weet, ik heb niks van mezelf te verwachten, maar ik heb alles te verwachten van hem. Nou, de aarde is duister in Openbaring 14. De antichrist is daar. En de duisterste hoofdstuk in de Bijbel is Openbaring 13. Waarin de antichrist tekeer gaat. Intimideert. Mensen dood. Omdat ze geloven. En zijn macht probeert vast te houden. Ten koste van alles. En wat je ook doet, je kan totaal al je macht inzetten, maar je verliest het. Want hij is de machtige die de macht heeft. En dan kan je helemaal gefrustreerd raken, in opstand komen. En je kan wegrennen van alles en nog wat. Je kan op de maan gaan zitten. Maar je moet ontdekken dat het in je hart zit. Je ziet verkeerd. Je moet zien. Je moet stil zijn en naar boven kijken. Want hij ziet een wolk. Een wolk is boven. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen had hij gewoon naar beneden kunnen kijken. Naar beneden zag hij de fariseeën en schriftgeleerden. Hij zag intimidatie. Hij hoorde allerlei klanken. Hij zag bedroefde mensen. Hij zag huichelaars. Hij zag soldaten die totaal onverschillig waren. Zijn kleed werd verdobbeld. Maar hij deed dat niet. Hij keek niet naar beneden. Hij keek naar boven. En dan krijg je ongeëvenaarde woorden. Die nooit iemand uitgesproken heeft in zo'n situatie. Hij kijkt naar boven en zegt, Vader, vergeef het hem. Dat is heerlijkheid. Dat is glorie, dat is zoiets grandioos. Als dat in je gezin functioneert, als je dat als vader aan je kinderen overdraagt, als je dat als man met je vrouw deelt, dat is heerlijkheid, dat is vrede, dat is overweldigende blijdschap, elk moment van de dag. Er is geen grotere vreugde dan christen te zijn. Dat betekent dat als je in nood bent, mag je gaan zitten. En dan mag je naar boven kijken. En dan mag je zien. En wat zien we dan? Nou, het staat hier zo prachtig. Ik wil 6 belangrijke aspecten laten zien van wat we zien. Van deze persoon, de Heer Jezus. Hij is niet de antichrist, hij is de echte Christus. En straks zullen we zien dat die mensenzoon genoemd wordt. Hij is een van ons, onze broer, die wint. En het eerste wat we zien is een witte wolk. Ik vind dat prachtig. Wolken zijn schitterend. En wij moeten naar boven kijken, willen we wolken zien. Zo, wij moeten leren naar boven te kijken en niet naar beneden te kijken. In mijn pastoraal werk zeg ik dat altijd tegen mensen. Als ze enorm boos zijn op rechters of als ze enorm boos zijn op een medebroeder of zuster die liegt. En dan zeg ik, ja, maar je kijkt naar het verkeerde. Je moet naar boven kijken. En naar boven leer je vergeven en word je bevrijd. Naar boven leer je dat, ja, hij op de troon zit en niet een rechter. En word je vernieuwd door de kracht van de geest. En breng je vrede in je gezin. Breng je vrede in je huwelijk. Breng je vrede op de werkplaats. Want dat is wat God van ons vraagt. Als wij op hem zien, dan komt er heerlijkheid in ons denken. Dan zijn we totaal anders georiënteerd. Dan zijn er andere waarden. Dan is er niet de waarde van ik bezit of ik moet een hoge positie hebben. Maar dan is er een waarde van relatie. Van een diepe relatie. Van een diepe vreugde in je hart. Hij ziet een wolk. Het is niet zomaar een wolk. Als Mozes de tabernakel hebt klaargemaakt in Exodus 40. Dan komt daar de wolk. De wolkkolom. Toen Israël uit Egypte wegging en door de Rode Zee was, was daar de wolkkolom. En later de vuurkolom. De wolkkolom, dat is Gods heerlijkheid. En hier ziet hij een wolk. En Jezus heeft gezegd dat als ik weerkom, zal men mij zien op de wolken des hemels. In Lucas 21. En dat is heel hoog. En de hele wereld zal het zien als de bliksem. En dan moeten we allemaal omhoog kijken. Bij de antichrist moet je omlaag kijken. Moet je naar de media kijken. Maar wij moeten naar boven kijken. Daar is degene die op de wolk zit. We zien een wolk. Hij is ook weggegaan van de aarde, vanaf de Olijfberg. En toen hij wegging, was er een wolk die hem aan het gezicht onttrok. En dat is de laatste blik die de discipelen hebben gekregen. Van hem is de wolk, de heerlijkheid. En ze hebben die heerlijkheid uitgeleefd. Ze hebben op een magistrale wijze het evangelie getoond in hun leven. Ze waren vol van kracht toen ze gedood werden. En Paulus had maar één verlangen. Dat is zelfs bij zijn dood, zijn vonnis, het uitvoeren van zijn vonnis. Hij de heerlijkheid mocht zien en dan hem mocht verheerlijken. Zo, we zien een wolk. We zien dus vreugde, we zien heerlijkheid, we zien schoonheid. We zien eeuwige dingen in ons leven, niet de tijdelijke dingen. Niet dat we geld verloren hebben, dat is wel even moeilijk. Niet dat onze favoriete voetbalploeg verloren heeft, dat is wel even lastig. Maar we hebben iets anders, iets van heerlijkheid, iets van eeuwig. Iets wat door de eeuwen heen heeft gegolden en dat is fantastisch. We zien dus een wolk. En dan staat er dat er op die wolk iemand gezeten is. Oh, dat is onvoorstelbaar mooi. Want het is niet iemand die ijverig is. Het is niet iemand die heen en weer rent. Het is niet iemand die een enorme kelder heeft met allerlei instrumenten van internet en precies op tijd moet mailen of met allerlei dingen bezig moet zijn om net de ander voor te zijn, is iemand die gezeten is. Iemand die alles volbracht heeft. Iemand die compleet klaar is. Iemand die de macht heeft. Hij is gezeten. aan de rechterhand van God. Dat is iets wat stabiliteit brengt. Iets wat jouw leven stabiliteit brengt. Er is een enorme grote ondanks alles in ons leven. Een enorme nochtans in ons leven. Ik heb vaak gezegd, de Bijbel kan je helemaal samenvatten met twee woorden. En dat is maar God. Maar God. Ondanks alles God. Ondanks alles, hij is gezeten. Hij is niet ijverig. In tegenspraak met de antichrist, die met enorm geweld bezig is. Vocaal geweld. En machtsmisbruik. En overal ter wereld alles probeert te handelen. Maar deze niet. Hij heeft het volbracht. Toen hij aan het kruis uitriep, het is volbracht, was dat een enorme verrassing. Iedereen had gedacht dat hij zou zeggen, ik heb me vergist. Ik heb verloren. Maar hij zegt dat niet. Hij zegt ook niet, ik heb overwonnen. Want hij was niet hoogmoedig. Hij sprak tegen zijn vader. Hij zegt, vader, ik heb het volbracht. Nu kan uw heerlijkheid over de aarde komen. Ik heb het volbracht. Ik heb de poort geopend voor uw heerlijkheid in de mensen hun leven. Voor zondaren. Voor diegenen die mij gedood hebben. Voor de fariseeën die huichelachtig geweest zijn. Laat ze openbaar komen met alles wat ze hebben gedaan. En ik wil ze vergeven. Want daar begon hij mee. Vader, vergeef het hem. Hij keek naar boven. En zijn laatste woorden waren ook weer, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij keek weer naar boven. Zo, wij moeten leren naar boven te kijken. Als je naar boven kijkt, dan worden de problemen opgelost. Want God is altijd groter. Zijn heerlijkheid is dan echt aanwezig. Zo, hij zag iemand die gezeten was. We hebben in de Bijbel eigenlijk één passage waarin hij opstaat. U kent dat wel. En dat is fantastisch. Toen Stefanus gestenigd werd. Toen was het Stefanus die zei daar waar Paulus in de buurt stond. En Paulus het waarschijnlijk gehoord heeft. Toen noemden we hem nog Saulus. En toen zegt hij, ik zie de zoon des mensen staande aan de rechterhand van de vader. En dat is een geweldig woord. Dat betekent dat als u gaat zitten en u bent intens in nood, u zit met de dood ja, in uw lichaam en u weet het zal niet lang meer duren en u weet geen kant op of wat ook in uw leven, uw kinderen en u gaat zitten en de nood is daar. Dan mag u weten dat hij heel betrokken is. En bij allen die gemarteld worden wereldwijd, die verdrukt worden om Christus wil, die worden getroost door deze geweldige passage. De Heer Jezus is opgestaan en hij kijkt. En Stefanus, die wist dat. En daarom sprak Stefanus de woorden na van de Heer Jezus. Stefanus keek niet naar de stenen, maar die keek naar boven en zegt, vader, rekent hun deze zonde niet toe. Hij sprak de woorden na van de Heer Jezus. En wij moeten Jezus volgen. En wij moeten dat tegen onze belagers zeggen. Diegenen die ons gekrenkt hebben. Wij mogen niet denken dat wij recht hebben om boos te zijn op anderen. Anderen te veroordelen. Want er is één waar het oordeel thuis hoort en dat is bij de vader. Maar wij zijn verzoende mensen. Mensen die niet alleen maar verzoend zijn van onze eigen zonde, maar mensen die de bediening van verzoening hebben gekregen, zegt de apostel in 2 Korinthe hoofdstuk 5. We zijn mensen die vredestichters zijn. Dat is het kenmerk van ons leven. Als we naar ons leven kijken achter ons, met alle zwakten en alle fouten, moet er één rode lijn door ons leven liggen, dat wij vredestichters waren. Dat wij vrede brachten, daar waar we kwamen. En dat wij vredewoorden brachten, waar onrust was. Want wij zien iets geweldigs. En wij zien met Stefanus dat hij op de troon is. En bij Stefanus ging die staan. Wij mogen hem zien, hij is gezeten. Wat is dat indrukwekkend. En dan staat er wat hij ziet. En hij ziet daar een mensenzoon. Ja. Dat vind ik een van de wonderlijkste dingen in de Bijbel. Hij ziet een mensenzoon. Een mensenzoon, dat is de favoriete naam van de Heer Jezus. Die komt 50 keer voor in de evangelie. 51 keer, geloof ik. Ja. Jezus noemde zich altijd de mensenzoon. Dat was zijn passie. Dat was de passie van Jezus. Hij noemde zich mensenzoon. Apostelen hebben dat nooit gedaan. Die hebben die naam nooit genoemd. Behalve Johannes en Stefanus. Toen Stefanus stierf, zoals ik net zei, zei hij, ik zie de zoon des mensen. En Johannes doet het hier in het boek Openbaring. In hoofdstuk 1, hier doet hij het de mensenzoon. Maar begrijpt u wat dat betekent? De Heer Jezus is een mensenzoon. Hij heeft een passie. Dat was de naam die hij gebruikte. U moet maar lezen de evangelie. Hij zal zich nooit anders noemen dan de zoon des mensen. Hij bedoelt daarmee te zeggen, ik heb één grote passie. En niets kan mij afhouden van mijn passie. En dat is mensen. Heb je zo wel eens onder zijn heerlijkheid gestaan? En geweten dat het gaat om jou. Mijn grote verandering in mijn leven kwam toen ik droomde over Gethsemane. Ik was in nood, enorm innerlijk in nood. En ik droomde over Gethsemane. Ik was in de buurt van hem en ik hoorde hem bidden. En ik hoorde hem vragen, God, ik wil graag Wout voor eeuwig bij me hebben. Wat moet ik doen? En toen zei de vader tegen hem, ja, ik heb hier zijn beker. Die moet jij drinken. En ik zag in die beker mijn leven. Ik zag in die beker mijn gevoelens. Ik zag in de beker mijn gedachten over mezelf. Ik haatte mezelf. Heel sterk. Ik wilde eigenlijk niet leven. En toen ik dat keek en zag, toen was er in mijn hoofd een stem, dat doet hij nooit. Dat doet hij nooit. Het is gedaan. Maar ik bleef kijken. Ik ben niet met mijn eigen gedachten omgedraaid en weggelopen. Maar ik ben blijven zitten. In mijn droom, om toch te kijken wat hij deed. En toen zag ik dat hij hem leeg dronk. En toen wist ik dat hij een passie had voor mij. Ik wist dat hij mij veranderen zou. Ik wist dat hij mij een vredestichter zou maken. Ik ben dan verhuisd, 50 jaar geleden bijna. Ik ben in Haringsveld geboren, naar België. God heeft me daar genezen. God heeft me daar een vredestichter gemaakt. In mijn gezin. In de gemeentes die ik gediend heb. En de vrede die alle verstand te boven gaat, beheerst mijn leven. En ik ken het andere. Daar heb ik geen enkele verdienste aan. Alleen maar het zien. Zoals in de woestijn, toen de slangen de mensen beten en de dood in hun was en de koperen slang werd opgericht. En ze moesten kijken, zien. En ik mocht het zien. En ik heb nooit meer gezegd na die tijd dat ik waardeloos was. Ik heb me nooit meer gehaat. Ik heb het altijd wel moeilijk gehad met mezelf. Want ik heb een heel diep minderwaardigheidsgevoel altijd gekend. Nu is dat een stuk minder geworden, maar het kan van tijd tot tijd mij nog aanvallen. Maar ik moet leren zien. Ik moet niet kijken naar mezelf. Ik moet leren genade te aanvaarden. Ik heb dat niet verdiend, maar ik heb het wel gekregen. Dat is voor mij zo duidelijk geworden. Omdat ik de mensenzoon zag. De mensenzoon die een passie had voor mensen. Die alles deed om mensen te redden. Die zijn leven gaf. Die zijn eigen leven ondergeschikt maakt aan jouw leven. Dat is heel bijzonder. En dat is een heerlijkheid in je denken die groot is. Dat betekent dat je kritiek kan verdragen. Je kan zeggen, maar je hebt gelijk, maar er is iets anders. Je kan, als je eens samenwerkt, je hebt een grote fout gemaakt, kan je zeggen, je hebt inderdaad gelijk. Maar er is iets anders. Er is iets meer. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. En zijn heerlijkheid is in ons. En als iemand dan spreekt tegen je, is een hopeloze zaak. Ik ben nu wat ouder en ik doe nogal veel pastoraat in heel België. En mensen komen dan en die vragen dan, als ze helemaal diep in nood zijn. En dan zeg ik, ja, als ik dan de huizen binnenkom, dan zeg ik hier, mag uw heerlijkheid hier komen? En mag die er blijven als ik wegga? En God doet dat. God doet dat. Want als hij er is, hij is een mensenzoon. Hij heeft een passie. Een passie voor u. Een passie voor uw vrouw. Een passie voor uw man. Hij heeft een passie voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. En je moet niet wanhopen, maar zien op hem. Dat ook vertellen. Die hoop uitstralen. Die hoop bidden in je huizen. Als er nood is, die hoop tonen. Want hij is er. En dit zien we hier in hoofdstuk 14. Terwijl hoofdstuk 13 de aarde duister maakt, is hoofdstuk 14 een fantastische zaak. Nu, die mensenzoon, die is vanuit Daniël duidelijk dat dat de Christus is. Dat is de Heer Jezus. Hij is de mensenzoon. Hij is niet de antichrist die een mens is waar de Satan in gaat. En hem enorme macht geeft. Want het gaat om mensen. De aarde is gegeven aan mensen. Zij zijn de heersers. En de aarde wordt kapot gemaakt door mensen. En de aarde zal gered worden door een mens. En deze mensenzoon, hij redt de aarde. En hij redt u en hij redt mij. En wij horen vrolijk te zijn. En we horen diep nederig te zijn. Wij horen te erkennen, open te zijn. Wij horen geen dubbele bodems te hebben. Want als hij in je leven is, als hij openbaar is in je leven, komt alles openbaar. Komen de diepste gedachten openbaar. Je motieven komen openbaar. En hij geneest en hij verzoent. Hij is de mensen zo. En dan staat er, hij zegt een mensenzoon en met een gouden kroon op zijn hoofd. Hij is gekroond. Dat gedenken we met hemelvaardag, de kroning van de Heer Jezus. Maar weet je, het is een gouden kroon. We weten dat de Heer Jezus een doornenkroon heeft gedragen. Pilatus heeft hem dan met een doornenkroon heeft hij hem gekroond en heeft een prachtige kleed gekregen, een rieten staf in zijn handen. En toen heeft hij hem getoond aan de mensheid. En dan heeft hij gezegd, zie de mens. En Pilatus wist niet dat hij profetisch sprak, want dat is inderdaad de mens. Potsierlijk, zo zijn wij. Hij was tot zonde gemaakt. Hij was diegene die verborgen was in een prachtig kleed. Hij had een kroon op. Het was een doornenkroon. Ja, Pilatus maakte hem een doornenkroon. Ja, dat heeft te maken met Genesis 2 en 3. De zondeval, waar doornen en distelen het teken van zijn. En hij droeg die op zijn hoofd. En de staf, die was van riet. Daar kon je niet zoveel mee doen. Dat was niet zo sterk. En men hoonde hem. En Pilatus zei, zie de mens. En dat waren wij, dat was de spiegel. En de mensen die konden die spiegel niet aan en die riepen kruisigd hem, weg met hem, weg met hem. Hij is schuldig. En dat is waar. Hij was schuldig op dat moment. Wij denken vaak dat hij toen de tijd niet schuldig was. Maar dat is een verkeerde gedachte. In Gethsemane heeft hij gezegd, maak mij maar schuldig. Hij is niet naar Golgotha gegaan zonder dat hij met een gevoel van, ik heb dit niet verdiend. Hij is naar Golgotha gegaan en gezegd, ik heb dit verdiend. Want hij is tot zonde gemaakt. Hij is tot zonde gemaakt. Dat betekent dat je op Golgotha geen woord hoort van, ik zal het wel doen voor hen. Nee, hij deed het omdat hij tot zonde gemaakt was, terwijl hij nooit zonde had gedaan. Maar hij heeft het van ons overgenomen. Daarom mag u nooit tobben over uw zonde. Als u hem kent, moet u knielen en belijden en dankbaar zijn. En moet u leren om die vreugde in je leven te aanvaarden. En heilig te leven, zoals we gezongen hebben. Omdat natuurlijk zonde God pijn doet. En jezelf vernietigt. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft onze zonde uitgeboet. En wij worden niet twee keer veroordeeld. Hij is onze heiland. En hij is gekroond met een gouden kroon. Dat is een goddelijke kroon. Hij is de heerser, de alom tegenwoordige. Hij diegene die het laatste woord heeft. Hij die alles zal verbrengen tot heerlijkheid. Nou, dat is prachtig. In onze wereld waarin we niet meer weten wie de leiding heeft. Heeft dat nu Trump? Heeft dat Poetin? Heeft Netanyahu dat? Wat is er in Iran gaande? Wij weten dat. Wie de leiding heeft. En dat is deze met die gouden kroon. Hij is gezeten op de wolk. Hij heeft overwonnen. En wij zijn christenen die in die leger van hem, achter hem aan, achter die overwinningstoet wandelen en de stad inlopen tot glorie van de koning. En we verspreiden zijn geur. Zo was dat in de Romeinse tijd. Er kwam de keizer, als hij overwinning had behaald, kwam hij de stad binnen. En dan waren daar heerlijke geuren, werden verspreid. En achteraan de stoet kwamen al het volk dat overwonnen was. En dat liep daar geboeid achter de koning, tot eer en glorie van de koning. Wij lopen in die stoet en er zijn heerlijke geuren en wij verspreiden een geur van Christus. Overal waar we zijn. En dat is zo belangrijk. Ja, wat een vreugde is dat, dat we dat mogen kennen. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, maar ik heb in Aviolanda gewerkt hier. Bestaat dat nog ergens? Ja. Vroeger, ja. Fokker, ja. En ik heb daar gewerkt en op een tekenkamer. En ja, ik was toen pas tot geloof gekomen. Ik was 18 jaar. En wij hadden een groep van mensen op de tekenkamer. Allemaal mannen met twee vrouwen. Prachtige vrouwen, twee schitterende vrouwen. Ze waren zussen. Heel mooi haar, prachtig gezicht, prettige, ja. Maar al die mannen, die waren de hele dag bezig met die vrouwen. De hele dag bezig. En die vrouwen deden mee. En op een gegeven moment was ik eens alleen met een van de vrouwen. En ik zei tegen haar, ik zeg, ja, ik moet erkennen dat je heel mooi bent. Ja. Maar weet je, ik weet niet hoe je van binnen bent. Dat is het belangrijkste. Hoe je jezelf voelt. Je lichaam is mooi, maar je moet gaan kijken naar je innerlijk. Dat moet openbaar komen. Dat kan je volhouden. En ja, als ik hiermee kan helpen, weet je wel, wil ik dat graag doen. En die lachte me uit. En 30 jaar later Ik denk dat het 30 jaar later was. Was ik in België, word ik gebeld door een vrouw. En toen zegt ze, hallo Wout, zegt ze. Ik zeg, ja, hallo. Ik zeg, maar ik weet niet wie je bent. Ze zegt, herken je mijn stem niet? Ik zeg, ja, je stem herken ik wel, maar ik kan er geen naam op plakken. Ah, zegt ze, ik ben degene, en toen noemde ze dat, die op de tekenkamer samen met je gewerkt hebben op Aviolanda. Ik zeg, echt? Ja, zegt ze. Zegt, en ik heb je overal gezocht, kon je niet vinden, maar ik heb je moeder gebeld en toen heb ik je nummer gekregen. Ik zeg, en voilà. Ik zeg, maar ik ben getrouwd, hè. Ik heb 4 kinderen. Dus ze zegt, nee, zegt ze. Wout, daar vraag. Ze zegt, ik moet je zeggen, ik wil je uitnodigen. Ik zeg, je wilt mij uitnodigen? Ja, zegt ze. Ik zeg, zondag word ik gedoopt. Ik zeg, je wordt gedoopt? Ja, zegt ze. Ik zeg, en waarom wil je dat ik daar kom, zegt ze. Ze zegt, jij bent de schuldige, zegt ze. Ik zeg, maar kind toch, ik heb je 30 jaar niet gezien. En toen vertelde ze, toen je dat zei tegen mij, ik ben nooit meer dezelfde geweest. Ik heb nooit meer vergeten dat mijn innerlijk belangrijker is dan mijn uiterlijk. Maar ik heb er zoveel jaren over gedaan voordat ik dat kon aanvaarden. Ze zegt, maar nu ik heb het aanvaard. En ik heb vergeving ontvangen. Ze zegt, en je moet komen op mijn doop. Ik zeg, ja, maar weet je, ik ben natuurlijk bezet. Daar had je iets eerder moeten vertellen. Zeg, ja, maar, ja. En ja, de heerlijkheid van God is zo groot. En die werkt soms langzaam. Omdat hij ons eerbiedigt. Maar brengt het verborgene openbaar. Als u met verborgen dingen zit. Dingen gedaan heb, is er een uitweg van vergeving, verzoening, verlossing. Maar als u het verborgen houdt, het komt een keer openbaar. Want we zien dat deze zoon des mensen op de wolk, die krijgt de sikkel in zijn hand. En hij gaat de aarde maaien. En dat is, dat is indrukwekkend. Hij gaat de aarde maaien. Er komt een oordeel. En dan komt alles wat verborgen is openbaar. En in het oordeel zal het zo zijn. Geloof me, iedereen zal hem gelijk geven. Iedereen zal hem gelijk geven. Hij zal het uitleggen. En je zal zeggen, je hebt gelijk. Dit is de waarheid. Want hij is de waarheid. Je kan nooit een advocaat inhuren die probeert om toch gelijk te krijgen. Want hij is de waarheid. En dat betekent, hij was erbij toen je alles deed en verborg en loog en bedroog. Hij was erbij. En daarom moet je nu die zaken openbaar maken. En nu moet je eerlijk zijn. Dan mag je straks hem zien als hij komt. En als hij dan maait, want dat oordeel is in zijn hand gegeven. In deze zoon des mensen. Niet in een... In God de Vader, natuurlijk, die zijn één. Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat de Heer Jezus het oordeel van de Vader gekregen heeft. In Openbaring 5 zien we dat hij het is die de zegels verbreekt, het lam. Omdat hij de zoon des mensen is. Omdat hij zijn passie heeft getoond. En zijn oordeel doet hij niet met gramschap in die zin van dat hij boos is en hem beledigd is. Maar hij doet het met tranen. Want hij zegt, ik heb alles gegeven en je hebt niet geluisterd. Je bent doorgegaan. En zo laat ons wandelen in het licht. Laat ons naar boven kijken. En laat ons in ons leven niet naar onszelf kijken. Niet naar de media luisteren. Niet naar de grote stemmen van deze aarde die macht hebben luisteren. Maar naar hem die op de troon zit. En die op de wolk. Ja. Over de hele aarde. Vol heerlijkheid getoond wordt. Zo komt de openbaar in je leven. Laat je gezin een plaats zijn. Van helderheid. Communicatie. Vreugde. Verzoening. Aanvaarding. Dan krijgen we een geweldige, nieuwe tijd. Want Hij is Heer. O Vader, verheerlijk uw naam hier in Sliedrecht ook, Heer. Toon u heerlijkheid. Heer, we willen niet alleen maar uw woord lezen en zien wat het allemaal betekent. Maar we willen zien. We willen het in onze ziel zien werken. We willen die vreugde van u ontvangen, die ons verstand te boven gaat. Die verzoening van alles wat we gedaan hebben. Breng ieder van ons op de knieën voor uw aangezicht. En laat ons de hemel zien opengaan en de Zoon des mensen zien op de troon. Zittend aan de rechterhand van de Vader en wetend dat Hij alles heeft volbracht. We eren u. We vragen uw zegen over deze ruimte. Voor de komende tijd, voor de komende jaren, dat er grote dingen van u mogen gebeuren. Dat men grote verwachtingen mag hebben van u. Dat uw heerlijkheid zichtbaar mag worden. Hier in dit gebouw, in de komende dagen, in de komende weken, in de komende jaren. Tot glorie van uw eeuwige naam. Amen.